Ja, amen, zou ik daarop zeggen. De liedjes moeten ook een goede leer bevatten. En dat is inderdaad zo dat we in woord en daad belijden wat hij voor ons gedaan heeft. Het is allemaal mooi om dingen te weten en om het te kunnen vertellen. Maar de Bijbel leert al dat kennis alleen maakt opgeblazen. Het gaat niet om trots. De Bijbel leert dat we moeten ons juist vernederen voor het aanzicht van God als hij tot ons spreekt. Een open hart voor wat hij tot ons zegt. En gezant in deze wereld, ja, dat wordt steeds, nou ja, als je het ziet om je heen, wordt het allemaal niet makkelijker. Ik las van de week een stukje in de krant dat in Malmö zijn hele gedeeltes waar de politie eigenlijk nog niks meer te zeggen heeft, omdat daar de moslimgemeenschap gewoon het voor het zeggen heeft. En zo zie je Europa steeds meer en meer dat toenemen. Dus als je voor het woord gaat staan, sowieso in deze duistere wereld, word je natuurlijk, ga je opvallen. Maar ik denk dat het steeds meer gaat gebeuren als je daarvoor gaat staan, dat je gaat opvallen. Want ook het lichaam van Christus zelf, dat is natuurlijk ook heel zwak. En dat geeft nou niet altijd het juiste licht. En laten we het dan helemaal niet hebben over het worden waar het recht gesneden. Want het wordt een groepje natuurlijk nog steeds kleiner. Dus, maar we laten ons niet ontmoedigen. Maar dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de strijd die gaande is. En dat is ook het onderwerp voor vandaag, voor vanochtend, het eerste gedeelte waar ik het over wil hebben. Een strijd die gaande is. En we weten, in de wereld is er veel strijd. En er zijn oorlogen, men wil gerechtigheid. Maar dat is geen gerechtigheid van de gerechtigheid van de God uit de Bijbel. Dat is eigen gerechtigheid. En die zal nooit komen, zolang de zonde in de wereld is, zal er geen gerechtigheid op deze wereld zijn. Maar wij zijn kinderen van de gerechtigheid. Ja? Dus ja, wij zijn inderdaad die gezanten. En fijn dat jullie allemaal zijn. En ook degene die kijken, en van ver weg en dichtbij. Ja, met mijn werk, en dat zullen jullie ook hebben, met je werk gaat het soms wat minder, dan gaat het weer beter, en soms gaat het slecht, en dan gaat het weer goed. En ze hebben ook wel eens met de boodschap, denk je, nou ja, dan is het een tijdje, denk je, ja, ja. En opeens krijg je weer allemaal reacties, via internet en zo, en dat geeft je altijd wel weer een blij gevoel. Dus ik heb nu ook heel veel contact met een zuster uit Alkmaar, en die omarmt deze boodschap helemaal. En ze heeft contact met iemand uit Amerika. En dat is ook een gelovige en die is op weg naar Nederland. En dan maakt ze met elkaar kennis, maar die wil ze ook het evangelie vertellen. En hij is een beetje uit de charismatische hoek, dacht ze. Dus het is heel spannend voor haar. Want ja, we weten allemaal, hè, dat het evangelie, dat wordt niet door iedereen natuurlijk met open armen ontvangen. En dan kan je tot voor keuzes komen te staan. Ja, je hebt verwachtingen, in dit geval ook. Maar die kunnen allemaal wel eens helemaal in duigen vallen vanwege dit evangelie. En dan zou je een keuze moeten maken voor de Heer of voor iets anders. En daar komen allemaal voor te staan. En dan wordt het heel reëel als de Bijbel zegt dat allen die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. En als je geen vervolging hebt in je leven vanwege dit evangelie, dan moet je toch achter je oren krabben. Want dan lijkt dat licht misschien toch niet zo erg te schijnen. Ja? Het hoort er gewoon bij. Het is gratis voor niks. Het is niet wat wij willen. Ik heb ooit een onderwerp gehad over de gave van God die niemand wil. Misschien kan ik het nog eens een keer doen. En dat is, het is uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Maar dat willen wij natuurlijk niet. Hè? Maar het hoort er wel bij. Maar aan de andere kant, wij worden er sterker van. En dat zegt de wereld ook, dat weet ik. Hè? Het zijn de verdrukkingen, wat hoor je dan? Ja, nou ja, ik ben er sterker uitgekomen. Dat klinkt mooi, hè? Maar als je zegt, wil je dat dan nog een keer meemaken? Dan zegt iedereen natuurlijk nee. Dus het is een mooi verhaal. Maar Paulus zegt, ik verheug mij in al dat lijden en al die verdrukkingen. Want daardoor komt Gods kracht in hem openbaar. Mijn genade is u genoeg. En dat is het grote verschil. En wij zijn namelijk meer dan overwinnaars in al die verdrukkingen. En die verdrukkingen komen, want dat heeft allemaal te maken met het evangelie waar wij over praten. Er is een strijd gaande. En dat is een zichtbare strijd hier op aarde. Want de aarde is nou eenmaal nog niet. Die wordt niet geregeerd door Jezus Christus. Dus er is wat dat betreft geen gerechtigheid op deze wereld. Maar Jaap zei het al. God heeft nu zijn gezanten om de vrede met God aan de mensen aan te bieden. Niet vrede op deze wereld. Die komt niet. En die komt wel, maar is op toekomst. Gaat erom of je vrede met God hebt. En dat is de boodschap. En die geeft veel veel tegenstand. Terwijl het gewoon goed nieuws is. En waar komt dat vandaan? Ja? Nou, de titel is de strijd die al eeuwen aan de gang is, duizenden jaren, en die is een keertje begonnen. Het is een strijd tussen goed en kwaad, strijd tussen ongerechtigheid en gerechtigheid, strijd tussen de waarheid en de leugen. Dat geeft strijd. En dat komt ergens vandaan. Het gaat om de autoriteit, wie het hier voor het zeggen heeft. Nou, dat zie je, het gaat allemaal om macht, toch? Eer, macht en geld. Dat is in de politiek zo. Het gaat allemaal om de macht. En wat wij allemaal lezen in de krant of horen, wij weten echt nog niet allemaal wat er achter de schermen allemaal bedisseld wordt. Ook in de Nederlandse politiek. Want ze willen allemaal aan de macht blijven. Hoe aardig, hoe lief en hoe leuk ze ook allemaal voor de camera verschijnen. Maar zo is het wel. Maar in het grotere geheel, achter de schermen, maar natuurlijk andere schermen, de geestelijke schermen die wij niet zien, daar is ook een enorme strijd om de macht gaande. Het heeft alles met autoriteit te maken, want de Bijbel begint in Genesis 1, vers 1, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dan lees je daarna, de aarde was woest en ledig. Maakt God iets wat woest en ledig is? Nee, natuurlijk niet. En daarna gaat hij scheppen en dan zie je dan, zegt hij, het was goed. Maar er is wel een strijd aan vooraf gegaan. En die moeten we begrijpen. En ook nu in de bedenkende genade moet je weten, wat is de strijd die ik voer en wie of wat is mijn tegenstander? Dan gaan we mee naar Jesaja 14, vers 12. Daar zie je de oorsprong van die strijd. En dan spreekt hij over Satan, met een kleine letter. Ik hoor dat er inmiddels Bijbels zijn die Satan met een hoofdletter schrijven, maar die van mij gelukkig niet. Tenminste, zover als ik weet, niet in ieder geval. Maar in Jesaja 14, vers 12, de bladzijde 769, als je dezelfde Bijbel hebt als ik, dan zien wij staan, en dat gaat over, in feite gaat het over de antichrist in de toekomst, maar die is geïnspireerd. Het gaat ook over, het is een profetie voor in de toekomst nog, en het is ook een terugblik naar de oorsprong van het conflict. En er staat in vers 12, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Nou, de Heer Jezus wordt de blinkende morgenster genoemd. Hij was ook een morgenster, ja? Een lichtdrager. Een morgenster die geeft licht. Gij zoon des dageraads, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden die de heidenen krenket? En dan zie je wat Satan zegt. En zei dat in uw hart, dat is in de vertalingen ook weggelaten, in uw hart, hè? Ja, hij zei het niet hardop hoor, hij zei het in zijn hart. In het verborgene. Maar God kijkt in jouw hart, hè? Maar Satan kan niet in Gods hart kijken, dat is nou net het verschil. Hij zei het in zijn hart, dat was zijn plan. Ik zal ten hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, dat wil zeggen boven de engelen van God, want die worden ook sterren genoemd. Nee, niet de geen BN'ers, de sterren van Nederland, dat soort sterren hebben we het niet over. Ik zal mij zetten op de berg, de samenkomst aan de zijde van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen. Ik ga het allemaal niet uitleggen, het gaat maar om dit regeltje wat nu komt. Ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Niet zijn, worden, want hij is het namelijk niet. Want God is de schepper en Satan, wat is die? Een schepsel. Hij is door God geschapen. Dus wat staat hoger? Het schepsel of de schepper? Nou, we weten allemaal, de schepper staat boven het schepsel. Wij staan ook niet boven God. Maar goed, Satan, wat wil die? De Allerhoogste gelijk worden. Wat is de Allerhoogste? De Allerhoogste betekent, er is niks hogers. Het gaat hier over autoriteit. God heeft alles gemaakt wat in de hemel en op de aarde is. Als je daar nou om je heen kijkt, universum, dan zie je dus al die planeten. Maar het is niet gewoon, hij heeft gewoon planeten en sterren zo daar gemaakt en dat was het. Wij kijken er nu naar en het is donker, omdat het is een manifestatie, een openbaring, een fysieke openbaring van de geestelijke duisternis die daar is. Want het is afgescheiden, want daarboven woont God en het is afgescheiden. Daar is het licht en daaronder is Satan met zijn engelen. En dat is ooit een keer gebeurd. Hij is uit de hemel geworpen. Dus waar God woont. Dus hij zit een trapje lager en dat is die duisternis waar we nu heen kijken. Maar God heeft dat ten eerste geschapen toen alles goed was. En dat moet ook, dat zijn allemaal structuren, autoriteiten die wij niet zien. Maar dat hele heelal moet bestuurd worden. Net zoals op aarde ook alles bestuurd moet worden. Want wat wij op aarde zien, is een beeld van wat in de hemel onzichtbaar is. Maar het is er wel. En dat is onze plek waar wij naartoe gaan. Maar let op, hij wil aan de Allerhoogste gelijk worden. Dus hij is het niet. Hij wil, je zou kunnen zeggen, hij wil de macht overnemen. Waarom? Wat is het doel van God met de hemel en de aarde? Dat zijn Zoon, Jezus Christus, de Allerhoogste plaats krijgt, dat hij geëerd en aanbeden wordt. Door de schepping, door de schepsels. En Satan wil die eer. Dat is de trots. Daar is Adam in zonde gevallen, want hij wou, zei Adam en Eva, wilde aan God gelijk, ook aan God gelijk zijn. En dat is het hele probleem. En de Allerhoogste, kijk even mij naar Genesis. Velen hebben jullie dat waarschijnlijk er wel bij staan, maar in Genesis 14 vers 19, dat is de betekenis van de Allerhoogste. De Allerhoogste is een titel. Nou, we hebben gisteren Koningsdag gehad in Nederland. Nou, als we spreken gewoon, wie is de Allerhoogste in Nederland? Nou ja, we zeggen wel, ceremonieel gezien en als wij in het buitenland vertegenwoordigd, is dat koning Willem-Alexander toch? En in Amerika is het Obama, in Engeland is het Cameron en Merkel in Duitsland. In Nederland weten we dat ze de koning, maar officieel is natuurlijk minister-president Rutte de hoogste autoriteit wat regeren betreft. Oké. Okay. Dat is een ingewikkelde constructie, daar hoeven we ons verder niet druk om te maken. Maar de Allerhoogste, als we daar spreken, dat betekent, die heeft het hier voor het zeggen. Hij is boven alles. En daar heb je al die geledingen onder, allerlei overheden en machten die eronder zijn. Dus die ministers, die zitten een trapje lager. Hij is ook een minister, maar minister van Algemene Zaken, maar hij is wel de Allerhoogste. Zie je, dus de Allerhoogste heeft te maken met autoriteit. Nou, voor Rutte is dat in Nederland, maar in Amerika heeft hij niks te zeggen. Nou, kijk hier in Genesis 14, daar zien wij in vers 19, en hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham, God, dat wil zeggen, door God, Abraham, gezegend zij Abraham door God. Kijk, en wat, die is God, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. Dus de Allerhoogste is een titel voor degene die de hemel en de aarde bezit. Dus God schiep in het begin de hemel en de aarde. Met structuur en autoriteiten. En die autoriteiten die werden bekleed door engelen. En Satan was de hoogste engel van dat alles. Nou, dus dan weten we, dat is de oorsprong. Als wij net zien dat hij wil aan de Allerhoogste gelijk worden, dan zien we daar eigenlijk de oorsprong van het conflict. Tussen God en tussen Satan. Tussen de Allerhoogste die hemel en aarde bezit en degene, ja, die wel boven de engelenschade gezet is, maar niet de hemel en de aarde bezat. Hij was niet de Allerhoogste. En we hebben net gezien, ik wil aan de Allerhoogste gelijk worden. Nou, dat is net als je een schip, wat noemen we dat? Als een schip de bemanning aan de Allerhoogste gelijk wordt, aan de kapitein, dan hebben we muiterij. En wat doe je met zo iemand? Ja, die wordt gelijk, ja Maarten, wat doe je met zo iemand? Kielhalen. Dat is echt de Urker. Kiel halen. Nou, dat zou ze nou niet moeten doen, denk ik. Maar dan zal die wel in ieder geval geboeid afgevoerd worden, ja? Je ziet, dat kan niet. En dat is gebeurd. Maar God heeft dat nog niet gedaan. Satan, let op, we gaan nu naar Johannes 17, vers 17. Nog even over dat conflict, Johannes 17, vers 17. Om dat even te persoonlijk te maken. De Heer Jezus zegt hier, Johannes 17, vers 17, bladzijde 1182. Heilig hen in uw waarheid. Dat is het gebed van de Heer Jezus naar de Vader. Uw woord is de waarheid. En daarom zegt Paulus, we moeten het woord der waarheid recht snijden. Dit is de waarheid. Johannes 17, vers 17. Wat zei ik dan? Kijk wat anders? Oké. Okay. Johannes 17, vers 17. Uw woord is de waarheid. En in Deuteronomie staat, God is waarheid. Recht is hij, geen onrecht is in hem. Dus God is waarheid. Wat zegt de Heer Jezus? Ik ben de weg en de waarheid. De Bijbel is Gods waarheid, is de waarheid. Maar als er een waarheid is, is er ook een leugen. Dus God is waarheid, ja? En zijn woord is waarheid. Daarom kan je ook op dat woord vertrouwen. Daarom moet je ook geloven, dit is de Bijbel, is Gods woord. Statenvertaling is Gods woord, ik kan er helemaal op vertrouwen. Nou, als je nu gaat naar Johannes 8. Johannes 8, vers 44. Die bekende tekst, ja. Dat zegt de Heer Jezus tegen de overste en de schriftgeleerden. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uws vaders doen. Geestelijk, ja, de duivel, de vader van Israël. En dan zegt hij, die was een mensenmoorder van het begin en is in de waarheid niet staande gebleven. Dat hebben we net in Jesaja gelezen, ja. Hij wilde aan de Allerhoogste gelijk worden en God heeft hem uit de hemel gegooid. Hij is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, ja, dan spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader dezelfde leugen. Dus als je zegt, hij is de vader van de leugen, dan is de oorsprong is bij de duivel. Hij is de leugen in eigen persoon. Zoals je zegt, God is waarheid, zo kan je zeggen, Satan is de leugen. En hij kan niks anders zeggen als de leugen. Hij kan bijvoorbeeld wel waarheden uit de Bijbel gebruiken, maar om anderen te verleiden, zodat ze de leugen gaan geloven. Want dat is zijn doel. Maar gij mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Zie je, Christus kan niet anders als de waarheid spreken. Die kan niet anders. En Satan, die kan alleen maar de leugen spreken. Want dat is die nou eenmaal. Nou, zie je, dus dat zijn twee, dat is een strijd tussen de waarheid en een strijd tussen de leugen. En dat is de conflict wat al vanaf het moment dat Satan dus in opstand kwam, nu nog steeds gaande is. En nog even gaat duren. We weten niet hoe lang deze verdeling nog duurt. Maar daar gaat dan de grote verdrukking nog overheen. En dan wordt hij opgesloten, dat weten we. Dan krijg je nog het duizendjarige rijk. En dan wordt hij nog één keer vrijgelaten. En dan wordt hij definitief naar de poel des vuurs. Wordt hij daar opgesloten. Dus we hebben nog even wat. De wereld heeft nog wat te gaan. Dat gaat nog wat gebeuren. Nou, Romeinen 1 vers 25. En dan geeft Paulus een heel mooi overzicht van hoe het hier op aarde aan toe gaat. Romeinen 1 vers 25. Dan zie je dus wat de mens doet, hè. Romeinen 1 vers 25, dat hele stuk moet je eigenlijk lezen. Men kent God, maar ze erkennen hem niet. Ze veranderen de heerlijkheid van God in afgodsbeelden van dieren en van mensen. Dus ze maken God vernederen ze helemaal naar het beeld van een schepsel, terwijl hij de schepper is. En God heeft hun aan hunzelf overgegeven. In vers 24, daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hun harten tot onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Als die de waarheid Gods, dan heb je het weer, de waarheid van God, ja, veranderd hebben in de leugen. En het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in de eeuwigheid. Amen. Als Satan zegt, ik wil aan de Allerhoogste gelijk worden, dat ik wil aanbeden worden, dus wat is nou het hele plan van de Satan en de mensheid? Dat het schepsel aanbeden wordt. Het staat hier. Ze hebben de waarheid van God veranderd in wat? In de leugen. En het schepsel geëerd en gediend. Boven de schepper. En dat is het hele doel. Dat is ook het hele plan van Satan. Dat zouden we gaan ook zien dat hij aanbeden wordt. Het schepsel en niet de schepper. En dat is de strijd die gaande is. En je ziet hier dus, de mensen die kiezen ook voor die leugen. En dan vraag je toch af, hey, hoe kan dat nou? Want ik vertel toch ook, als ik aan mensen het evangelie vertel, dat is toch een geweldig evangelie? Een mooi evangelie, toch? En toch kiest men, helaas, niet de meerderheid, kiest voor de waarheid, maar kiest voor de leugen. Hoe kan dat nou? Dat is toch eigenlijk een beetje vreemd. Waarom heb ik het nou wel aanvaard? En een heleboel mensen willen het gewoon niet hebben. Dus, hoe zit dat? Nou, kijk, hoe breng je de leugen? Als een leugen of als de waarheid? Ja. Je weet zelf wel als je. Nou, toevallig heb ik van de week dan een nieuwe auto. Ik heb mijn auto ingeruild en een andere auto. En ik weet nog, dan ga ik ben zelf ook verkopen. En er zitten nu meer in de zaal. Dus Nou, als gelovige verkoop ik geen rommel natuurlijk. Dus ik heb geen moeite met dat. Ik heb alleen maar goede spullen. En als het niet goed is, zeg ik het ook. Maar je weet zelf wel, als je ongelovige bent, die tijd heb ik ook nog gekend als verkoper. Daarom weet ik ook gewoon dat ook er niemand goed is in deze wereld, ja? Want het gaat uiteindelijk om het geld en om het verkopen, toch? En als de auto, vooral in de autohandel, vind ik altijd een beetje link. Maar je weet maar nooit met zo'n auto natuurlijk, ja? En er zijn natuurlijk genoeg gevallen bekend, dat mensen hebben iets gekocht. En het werd mooi gepresenteerd. Als iets moois. En toch hebben ze iets gekocht wat niet goed was. Snap je? Dus het wordt de leugen, het wordt natuurlijk niet als leugen gepresenteerd. Het wordt als waarheid gepresenteerd. Iets als iets moois. En dan zijn we mensen geneigd om het te geloven. Als je op Marktplaats kijkt bijvoorbeeld, dan staat er, pas hadden wij ook iets voor op Marktplaats, en dan staat er zo'n mooi regeltje. Als iets te mooi lijkt dat het eigenlijk kan, het is te mooi om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo, staat er dan. Dus je kan, als iemand zegt, ja, ik heb iets heel moois en het kostte bijna niks. En het is bijna nieuw. Dat kan niet. Dan zit er een luchtje aan, snap je? Maar ja, onze begeerte, je kent dat wel, hè? En zo is het. En zo wordt Satan, presenteert hij het ook natuurlijk. Hij presenteert het zodanig dat het wordt niet als leugen gebracht, maar aantrekkelijk, zodat de mensen het gaan geloven. Dat is de hele tactiek. Dus de leugen is succesvol, want de presentatie is in de ogen van de mensen, en daar gaat het om, is het aanlokkelijk. Aantrekkelijker dan de waarheid, eigenlijk. En wij zijn er allemaal door die zonnige natuur David aan. En zo werkt dat. Dus als je kijkt naar de strijd in het verleden, nou gaan we vandaag Genesis 1 vers 26, dan zie je eigenlijk precies hoe dat gaat. En dan weet je gelijk de tactiek ook van Satan. Genesis 1 vers 26. Nou, wat zien we daar? En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. Dus je ziet hier, in vers 28 ook, hij zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldig en vult de aarde, onderwerp haar en heb heerschappij over de vissen enzovoort. Dus je ziet hier, de mens wordt door God geschapen. En hoe heeft hij die mens geschapen? Nou, naar de mens gesproken, als je naar 2 vers 7 kijkt. De Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Dus hoe is de mens geschapen? Uit het stof der aarde. Nou, ik heb niet veel verstand, maar als ik een keer mijn bloed heb laten onderzoeken, zie ik op zo'n envelop, zie al die, allemaal vierkantjes die kan aankruisen wat allemaal in je bloed zit. Dus er zit in je lichaam heb je, zit ook ijzer, toch? En er zit hier mensen die hebben er verstand van in de verzorging, de verpleging. Er zit ijzer in. Wat zit er nog meer in je bloed? Nou ja, hè? Eiwitten en iets wat waard is. En dan gaan we nadenken. Ijzer is toch wel wat waard? Wat zit nog meer in je bloed? Hebben we nog meer? Weet ik het, ik heb er geen verstand van. Maar als je het allemaal optelt bij wat wij, als wij uit stof de aarde zijn gemaakt. En je gaat het een beetje een waarde geven, dan zijn we misschien, hoeveel zijn we waard? Misschien 10 euro. Als je het optelt. Misschien 5 euro. Wat kost water nou? Wij bestaan ook veel gedeelte uit water. Dus wij zijn eigenlijk niks waard. Ja, om het zo maar te zeggen. Naar de mens gesproken, ja? Als je echt puur kijkt naar een waardering en je gaat het in geld uitdrukken en dan zeggen, nou, wat ben ik nou waard? Echt een paar euro maar. Dat is niet veel, toch? Ja, en zo is het ook. Wij zijn maar zwakke schepseltjes. Dus ja, een mens uit stof, ja, moet die de aarde regeren? Dat is in Satans ogen, ja, wie moet eigenlijk de aarde regeren in Satans ogen? Hij. En nou gaat God dat schepsel uit stof de aarde gaat hij maken en gaat die hier de aarde regeren? Gaat die heerschappij hier hebben? Ik ben het hoogste schepsel van engelen. Vol van wijsheid en verstand was die, hè? Hij was de mooiste, de schoonste der engelen. En God gaat uit stof der aarde gaat die mens maken. En die gaat dan hier op aarde regeren. En Satan denkt, hé, dat hoor ik te zijn. Hij had inmiddels, in de hemel had hij natuurlijk de macht al. En dan zie je, dan gaat hij op de mens af. Dus als je naar Genesis 3 gaat, en zo presenteert, nou gaan we zien hoe zijn tactiek is, ja? Dus in Genesis 3, vers 6. Nou, hij begint eerst in vers 2, de vrouw zei tot de slang, oh nee, hij zegt in vers 1, aan het eind van het vers, is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom des hofs. Dus eerst twijfel zaaien. En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht der bomen des hofs zullen wij eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. Dus hij ontkent gewoon wat God gezegd heeft. Maar dan komt het, maar God weet dat ten dag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennen het goed en het kwaad. Nou, daar is het zaad gezaaid. Zie je het? Want wat zegt hij? Je ogen zullen geopend worden. Met andere woorden, God heeft je ogen toegesloten gehouden. Dus hij maakt God al onbetrouwbaar. Hij houdt iets voor je verborgen. Dat is niet zo. En dan, want kijk, als je ogen geopend worden, dan zul je als God wezen de kennen het goed en het kwaad. En wat doet die vrouw? Die gaat dan naar die boom kijken. En die boom die wordt steeds aantrekkelijker. Want ik denk, als ik het lees, maar kijk, en de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. Maar die andere bomen waren ook goed hoor, tot spijzen. Ik denk dat er, ja, die andere bomen waren ook net zo goed tot spijzen. Dat heeft hij ook gezegd, ga maar eten. In die zin was er niet veel verschil. Ja, het kan, ja, de meeste mensen denken dat het een appelboom is of een perenboom. Ik, helemaal niet. Ik denk dat het, nou, laat maar zitten. Nou, ik denk dat het druiven waren. Er zit een hele studie achter, maar oké. Maar het was in ieder geval een vrucht, ja. En hij, zij kijkt ernaar en dat hij een lust was voor de ogen. Een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar en hij op. Dus je ziet hoe het gaat, hè. Het wordt steeds mooier en mooier en mooier. Dat zie je, ken je bij jezelf ook wel eens, hè. Iets wat jij niet hebt, maar graag wil hebben. En misschien zit er hierna wel een markement aan. Net zoals een huis kopen. Ik vond het altijd moeilijk om een huis te kopen. Want ja, dan moet je natuurlijk eigenlijk een bouwkundige meenemen. Die gaat dan alle gebreken opzoeken. Maar je wil het huis zo graag hebben. Ik wil het eigenlijk helemaal niet horen. En dan wil je het zo graag hebben, dan zou je het toch kopen. Terwijl je dan denkt, nee, dat moet je niet doen. Of flink van de prijs afdingen. Maar je kan het zo graag willen hebben. Dat je denkt, nou, het zal wel, maar ik betaal het er gewoon voor. En dat is natuurlijk niet goed. En Eva, precies hetzelfde. Zij keken naar, wat had ze moeten doen? Ze had naar Adam moeten gaan. Deze niet. Ze wou het zo graag, die boom die werd mooier en mooier en mooier. En het bracht een begeerte in haar. En wat deed ze? Ze at ervan. En we weten, Adam ook. En toen kwam de zonde in de wereld. En vanaf dat moment was de macht over deze aarde in handen van Satan. Want zij waren nu, wat de Heer Jezus al zei, gij zijt, de Satan is jullie vader in plaats van God, jullie geestelijke vader. Dus nu is Satan in plaats van God is de vader van Adam en Eva en van het hele menselijk geslacht. Kijk, en daar zien wij de strijd. En als we dan in de Bijbel lezen, steeds verder en verder. Dus als je kijkt, Satan presenteert de leugen als iets moois. En niet als een leugen, want hij zei, die boom die werd voor haar steeds mooier. Want dan ga je God, dan ga je, krijg je kennis, je zal als God gelijk zijn. Dat is toch geweldig nieuws? Dat vond ze geweldig. En het was een leugen. En Eva valt ervoor. Ze valt voor de leugen en de waarheid. Laat ze vallen. Nou, op dat moment is het gebeurd. Dus ja, gaan we mee naar Jesaja 53 vers 2. En zo worden wij voor de gek gehouden. Hij is de grote verleider. Als vrouwen mannen verleiden, doen ze dat door zich heel erg onaantrekkelijk te maken? Nee! Door zich juist heel erg aantrekkelijk te maken. En de mannen, die vallen als een blok. Dus verleiding heeft met iets moois maken, maar dan om iets naar iets verkeerds toe te leiden. Dat is verleiden. Dus als je kijkt in Jesaja, ik lees eerst vanaf hoofdstuk 52, in vers 3, vers 13. En dan zien we, in vers 13, zie mijn knecht zal verstandiglijk handelen. Dat spreekt hij over de Heer Jezus. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand en zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen. Toen de Heer Jezus Christus op aarde liep, zijn gelaat was helemaal niet zo mooi als wij op de plaatjes en op de schilderijen zien. Maar kijk maar, in hoofdstuk 53, dan zegt hij, wie heeft onze prediking geloofd? Aan wie is de arm de macht van de Heer geopenbaard? En dan spreekt hij over de Heer Jezus. Hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten. Wat is een rijsje? Nou, zo'n takje, zo'n klein groen takje volgens mij, wat uit de boom of uit de grond groeit, zie je zo'n klein takje. Wij hebben het bij ons thuis in de tuin heeft Paulo gedaan, een mooie bak met aarde er allemaal in. Er zit allemaal zaad in en er zie je allemaal die hele mooie kleine groene takjes uitkomen. Groeien sprietjes, rijsjes, prachtig. En dan wordt dat een mooie bloem. En hier staat, hij, Christus, is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een... Maar kijk, het is helemaal niet zo'n mooie groene scheut. Als een wortel uit door de aarde. Dat ken je wel, zo'n woestijn zie je alleen maar zand en is hier van die amper leven. Het is niet aantrekkelijk. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, spreekt hij over Christus. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Dus als je nou al die schilderijen en tekeningen van de Heer Jezus ziet, wie presenteert dat? Wat hebben wij van beeld voor engelen? Van die babytjes met vleugels, naakt. Het zijn met vrouwenharen, soms zijn het vrouwen. Ze hebben vleugels, lange haren. Het is niet uit de Bijbel. Het zijn allemaal hele mooie schilderijen. Heel indrukwekkend. Maar het komt zo uit de koker van Satan. Als je dat ziet met die vleugels, kijk gewoon naar Satan. Een gerub. Met vleugels. En dat zie je gebeuren. En Christus ook. Hoe wordt Christus gepresenteerd in de wereld? Nou, je weet het allemaal, hè. Als een hele mooie, knappe man, mooie haren. Vaak ook met lange haar. Nou, dat klopt sowieso al niet. Want God wil helemaal niet dat mannen lange haren hebben. Dus dat deugt al niet. Maar er is een bepaald beeld van hem geschapen. En dat is wat Satan presenteert. Hij presenteert iets wat mooi is, maar het is een leugen. Dus al die plaatjes die wij hebben, zit zo in onze hoofd. Net zoals de drie wijzen, bijvoorbeeld. Dat klopt ook niet. Al dat soort dingen. Dus allemaal één grote leugen. Om de mensen te verleiden en in een mooi verhaal te laten geloven, zodat ze in de leugen die mooi lijkt, geloven. Zonder dat ze het in de gaten hebben. Ze hebben het niet in de gaten, dat ze in de leugen geloven. Ik zeg bijna elke zondag, maar ja, dus zolang die serie loopt en wij zitten te eten op zaterdag, is die kloosterserie. En dan zie je dat gewoon ook, hè. Het zit allemaal, en ze geloven erin, maar ja, ze geloven in iets. En dat klinkt allemaal heel heilig en mooi en rechtvaardig. Maar ze geloven in de leugen. En niet in de waarheid. De waarheid wordt iets anders. En die is niet mooi in de ogen van de mensen. De leugen wordt mooi gemaakt in de ogen van de mensen. Wij zijn nou eenmaal zondaar. En Christus in vers 3. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En hem iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Dat was de Heer Jezus. Heel anders als de plaatjes en de mooie films die we ervan zien. Dus ja. Dus de ware godzaligheid, die begeert de mens niet eigenlijk. Wij willen iets moois. Wij willen ook een Apollos. Ik weet ook wel dat ja, ik ben niet zo groot. Als Jaap staat, is groter. Als je grote mensen hebt, dat geeft meer, ja. En als je ook nog mooi kan praten en al zijn dingen, dat zijn allemaal mensenogen. Maar in Amerika, weet ik ook wel, was een voorganger, dat is Ted Fellows, nou dat is zo'n ukkie. Maar een boodschap die predikt, weet je wel. En dat is ook wat je moet hebben, dan ga je ook naar de woorden luisteren. Nou, de woorden die Jaap zegt is goed hoor, dus je mag ook groot zijn, daar gaat het niet om. Maar het gaat even hoe wij als mensen kijken, ja. Naar de presentatie, een Apollos, dat is welsprekend. Maar het gaat om de woorden, de inhoud. De mens verwacht van godzaligheid iets anders dan van God. Gaan we mee naar Matthäus 4 vers 13. Matthäus 4 vers 13. Matthäus 4 vers 13. En dan zien wij daar. En Nazareth, dat is de Heer Jezus, dat is het begin van zijn prediking. En de Heer Jezus is in Nazareth en zie in hoofdstuk 4 vers 13, Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naphtali. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet zeggende, het land Zebulon en het land Naphtali aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het was Joods weliswaar, maar het was zo ver weg in boven, ze zeiden ook kan er iets goeds komen? Als wij zeggen bijvoorbeeld, nou noemen ze een een plaats of een wijk ergens. Zeg, kan er iets goeds uitkomen uit zo'n wijk? We waren alleen maar asociaal. Zo was dat gebied bekend. En de Heer Jezus gaat daar prediken. En wat hij ook doet, daar haalt hij namelijk ook zijn discipelen vandaan. De toekomstige regering. Niet uit Jeruzalem, waar je het zou verwachten. Daar staat de tempel, daar zijn de priesters. Daar verwacht je eigenlijk dat hij daar natuurlijk zijn volgelingen gaat halen. Maar helemaal niet. Want dat was juist in vijandschap. Ze hadden een mooie tempel, ze hadden alle dingen, alle toeters en bellen. Maar het was compleet in afvalligheid. God zoekt mensen met een gelovig hart. Hier in vers 16 zie je het ook staan. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. Nou, en dan zie je in vers 18. En Jezus, wandelende aan de zee van Galilea, zag twee broeders, namelijk Simon, gezegd Petrus en Andreas, zijn broeder, het net in de zee werpende, want zij waren vissers. En hij zeide tot hen, volg mij na, ik zal u vissers der mensen maken. Dus wat doet de Heer Jezus, wat gaat hij doen? Geen gestudeerde, hij gaat niet naar de universiteit in Amsterdam, de Vrije Universiteit. Hij gaat niet naar de grote theologische opleidingen. Hij gaat gewoon naar mensen, naar ja, vissers. Hekkenbouwers, parketeurs, vloerbedekkingsleggers, laminaatleggers, dat soort mensen, ja. Vrachtwagenchauffeurs, noem het maar op. Die. En dat is niet wat de mensen verwachten, ja. Als jij met de evangelie komt, of als zo dat ik bijvoorbeeld ook het woord leer, dan is het natuurlijk van, nou, waar heb je dat dan geleerd? En welke richting hoor je dan bij? Dat kennen jullie allemaal, toch? Hè? Nooit van gehoord. En waar studeer je dan? Waar heb je opleiding genoten? En dan moet je allemaal, geef je allemaal antwoorden die hun niet aanstaan. Want in hun ogen is dat geen grootzaligheid, dat kan toch niet? Dat bestaat gewoon niet. Precies. Dat is zoals de wereld kijkt. En dat is precies zoals Satan de mensen verblindt. Kijk naar de buitenkant. Dat kan toch niet? Eenvoudige vissertjes, dat die het gaan vertellen, dat is niet echt aantrekkelijk, toch? En als je kijkt in Matthäus 23, dat bekende hoofdstuk. 23 vers. Dat bekende hoofdstuk, lezen we vaker. De schriftgeleerden. En wat zegt hij over de schriftgeleerden? In vers 5. En al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden, want zij maken hun gedenkzetels breed en maken de zomen van hun klederen groot. Zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden en de voorgestoelden in de synagogen. Ook de begroetingen op de markten en van de mensen genaamd worden rabbi, rabbi. Zie je, dat is eer, macht en geld. En dat is zoals de mensen kijken. Men verwacht, kijk, er staat een heel groot gebouw. Dus een groot gebouw met allemaal mooie gewaden, opleidingen en uitstraling. En kijk, in Rome is dat het toppunt van natuurlijk. Maar ook de protestante kerken zien ook de geweldigste, mooiste gebouwen en enorme orgels. Allemaal uitstraling, ja? En dat is wat de mens denkt. Ja, dus als je, ik zag pas ook nog pas op televisie, dan ging het ook over het gebed. Oh, dat was volgens mij ook met die klooster. En ja, dat gaan ze naar zo'n gebouw, naar zo'n klooster. Want daar ga je de stilte op zoeken en daar ga je in gebed. En terwijl Paulus zegt, bid wanneer? Te alle tijden, toch? En volhard in het gebed. Dat is niet alleen op een bepaald moment, dit is een levende relatie. Maar dat is wat de meesten voor beeld hebben bij het gebed. Dan ga je naar zo'n gebouw toe. Ja, wat dat betreft. Dat is dus aantrekkelijk voor de mensen. En kijk met mij even naar Handelingen 4 vers 13. En dan zie je ook hoe de religieuze wereld daarnaar kijkt. 4 vers 13. Handelingen 4 vers 13, de apostelen zijn, die spraken over de opstanding. En daar waren ze, kijk maar in hoofdstuk 4 vers 2, Handelingen 4 vers 2. De oversten en de Sadduceeën waren zeer ontevreden, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Nou, dan geloofden de Sadduceeën niet, dus dat vonden dat helemaal niks. En Christus hadden ze al gekruisigd, maar nou kreeg je weer een stel van die lui. Die gingen weer verder. Die Christus die zei, die begraven was. En dan zegt ze, die is opgestaan. En dan zie je wat er gebeurt in hoofdstuk vers 13. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren. Slecht is oud Nederlands woord. Dat betekent niet dat je slecht bent. Maar, hè?
Gering,
ja. Dus eenvoudige, geringe, ongeletterde mensen in hun ogen misschien eenvoudig onontwikkeld. Het waren vissers. Het waren maar gewoon vissertjes. Het waren ongeleerden. In hun ogen waren ze ongeleerd. Dus wij zijn ook ongeleerd natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. In de ogen van... Dat hebben allemaal die ervaring hoe ze er naar kijken. Jij bent ook ongeleerd. Als je zegt, ja, maar ik lees de Bijbel, ik studeer de Bijbel. En ik volg de apostel Paulus, want dat is mijn apostel. Dat is niet echt geleerd, hoor, in de ogen van de mensen. Maar dat is de ogen van de mensen. Maar je ziet hier, ze verwonderden zich over. En toen herkenden zij dat zij met Jezus geweest waren. Dus ja. En kijk naar 2 Korinthe 10 vers 10. Dat is dus bij hun, maar nu bij de apostel Paulus. 2 Korinthe 10 vers 10. 2 Korinthe 10 vers 10. Paulus met zijn eigen broeders en zusters had het zelfs in Korinthe. Die waren opgeblazen, ja. Die waren ook van... Wij hebben de gaven, wij hebben de kennis en we weten het allemaal wel. Die Paulus die hebben we niet nodig. En er kwamen mensen die kwamen met andere leringen. Probeerden hun van het evangelie van Gods genade. Daar gaat Satan weer, zie je het. Probeerden het van die waarheid af te houden. En wat zien ze in vers 10? Wat zeggen ze over Paulus? Want de brieven, dat staat erachter, zeggen zij. Want dat is niet zo, maar dat zeggen de tegenstanders. Wat zegt men over Paulus bijvoorbeeld nu ook? Is Paulus... Paulus is een wat? Een vrouwenhater. Dat zegt men. Of wij zijn bijvoorbeeld alverzoeners. Ja, dat zegt men. Maar dat is niet zo. Maar het is heel moeilijk om het tegen een leugen te verweren. De heer Jezus daarom zei ook, toen hij beschuldigd werd, elke keer, gaf hij gewoon geen antwoord. Want ze zoeken net zo lang tot ze iets gevonden hebben. Want je moet en zal ten gronde gericht worden. En de heer Jezus, ja, dan gaan ze gewoon mensen inhuren die gaan liegen over je. Nou, en dan gaat het toch gebeuren. Nou, hier ook, zeggen zij, zijn brieven zijn wel gewichtig en krachtig, en dan komt erachter, hè. Dat ken je toch ook wel? Dan zeg je iets moois, en dan komt erachter, ja, maar. Oké, de brieven zijn gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de reden is verachtelijk. Wie durft hier... Amen op te zeggen dat zijn leden verachtelijk is. Nee toch, ik niet hoor. Maar dat werd wel over hem gezegd. En zo keken ze naar Paulus. Wat zie je daar? De tegenwoordigheid van het lichaam. Dat is de uiterlijke verschijning. Dus ja, ze zien liever een Saul, wat ik net al zei. Zo'n grote kerel die gezag uitstraalt. Ik weet ook wel, Wim Kok, de president toen de tijd, was een reizige, statige man. Ik was het niet eens met wat hij vertelde. Maar hij had wel uitstraling. Van nature. Dat zien wij graag. Charismatische mensen. Nou, Paulus' verschijning was nou niet indrukwekkend. Dus wat deden ze? Keken ze op hem neer. En de reden is verachtelijk dus hoe hij sprak. Nou, dat waren niet de mooiste volzinnen. Was niet zoals Apollos. Geen mooie volzinnen goed kunnen formuleren. Misschien wel een beetje hak op de tak, ik weet het niet. Maar zijn brieven in ieder geval niet. Maar ziet hier, dat is de religieuze mens die zo naar iemand kijkt. In plaats van... Wat zegt hij? Dat is de strijd. En zo gaat het altijd al. Hè? Want denk aan Mozes. Kijk, God kan juist mensen gebruiken die zeggen, ik kan het niet. Ik bedoel, zo werkt het wel eenmaal. Iedereen die met die geloof komt ook. Dan vraag je, nou, ik weet nog, bij mij werd het ook gevraagd. Nou, wil jij even open in gebed? Vroeg Dof toen. Nou, dat zag ik helemaal niet zitten. Wil je een studie? Nou, ga je preken? Doe jij een preek? Nou, ik weet nog goed, ik kwam binnen voordat de dienst begon. Dat was niet, die zondag zou ik het niet doen, ik zou het de week daarna doen. Toen zei ik, Dof, ik ga het niet doen. Hé? Ik zei, nee, ja, ik durf het gewoon, ik kan het gewoon niet. En allerlei excuses waarom ik het niet kon. Ja. En dan Barry vraag ik ook, hè, wil je afsluiten in gebed? De eerste keer, weet je het nog? Nee, elke keer uitstellen. Dus nu vraag ik Barry, wil je afsluiten in gebed? Hoe komt dat? Omdat je leert in het woord, je krijgt vrijmoedigheid. En weet je, voor je broeders en zusters hoef je geen vrijmoedigheid te hebben. Jij kan zenuwachtig zijn. Waarom? Hoeft niet perfect te zijn. Als de boodschap maar goed is. Maar vrijmoedigheid heb je nodig. De mensen, als je aan wie je de gekruisigde Christus gaat verkondigen. En die hem nog niet kennen. Ja, dan moet je soms wel even vrijmoedigheid voor hebben. Nou, dat is Dus ja, Mozes zei ook, ik kan het niet hoor, heren. En bleef maar, en toen zei hij, oké, Mozes, maar jij gaat het doen. Hier is je broer Aaron, die gaat voor je spreken. Ik zeg tegen jou wat je moet zeggen, en laat hij dan voor je spreken, maar je gaat wel. En nou, we weten, Mozes is een grote naam. Jeremia, die zei, o heren, ik ben veel te jong dat ik nog voor u ga spreken. Die zat ook tegenwerpingen. De Heer zegt tegen Jeremia, weet je wat ik doe met Jeremia? Ik leg de woorden in jouw mond en jij spreekt ze. Ja, de Bijbel is een mensenboek, zeggen ze. Ja, dat klopt. Mensen hebben het opgeschreven, hebben het gesproken. Maar men zegt nooit, dat zeggen wij dan. Kijk wat er staat in Jeremia 1, staat het. Hij legt de woorden in de mond van Jeremia. Dus Jeremia sprak de woorden van God en die heeft hij opgeschreven. Dus hij kan iedereen gebruiken. Paulus zegt ook, heren, alsjeblieft, neem het van me weg. En geen verdrukking, dat soort dingen. En wat is het? Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dus weg met al die tegenwerpingen. Nou, wat is de strijd dus nu in de bedeling der genade? Ja? Nou, ga mee 1 Timotheus 3 vers 16. Door Paulus ja, is de strijd op zijn hoogtepunt gekomen. Ja, is de klap die uitgedeeld is aan Satan, is bij de openbaring van de Heer Jezus aan de apostel Paulus, is een enorme dreun uitgedeeld aan Satan. Ja? Die dit daarvoor nog niet wist. En als we kijken over de waarheid en de leugen, ja, de strijd tussen de waarheid en de leugen, die is nu ook aan de gang. En Satan, de waarheid die nu verkondigd wordt, via de apostel Paulus en via ons dan, die probeert hij natuurlijk ook tot een leugen te maken. Dus hij komt met een leugen, wat waarheid is, presenteert het als waarheid, zodat de mensen daarin gaan geloven en dan gaan afwijken van het evangelie van Gods genade. Want we leven in de bedeling der genade. Het begint al dat je gelooft dat de Bijbel, de Statenvertaling, jouw Bijbel is. Want als je dat niet doet, oké, dan moet je zelf weten. Ik zeg niet dat je de andere vertaling niet mag lezen, ik doe dat heel vaak. Maar niet om mijn Bijbel te veranderen. Maar omdat soms een woordje, je weet zelf, je hebt ook, hoe heet dat, synoniemen, een woord, die kan je met verschillende woorden uitleggen. Dus het is niet krank, ja, dat is ook ziek. Dus als in jouw Bijbel ziek in plaats van krank staat, is dat niet verkeerd. Dus soms heb je vertalingen, dan kun je dat wel eens van leren. Oh, oké, dan snap ik dat woordje goed. Maar dit blijft staan wat er staat. Nou, daar begint het mee. En dan krijg je natuurlijk te maken met, waar vind ik nou de waarheid? In de Bijbel, maar wat God wil voor ons voor vandaag. Nou, kijk in, waar is nu de godzaligheid? Kijk in 1 Timotheus 3 vers 16. En buiten alle twijfel, de verborgenheid, de godzaligheid is groot. Oh, sorry, vers 15. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente, dus levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. De gemeente waar jij nu zit, nu, op dit moment, op deze stoel, is de pilaar der waarheid. Ja, daar staan ze. Pilaren. Zie je dat? Haal ze maar weg. Nou, ik weet niet, dan ben ik de eerste. Maar we weten wel hoe snel we het gebouw uit moeten, als die pilaren weggehaald worden, ja? En de waarheid, dit is de waarheid, maar voor de waarheid recht gesneden is de waarheid voor ons voor vandaag. En Paulus is daar de apostel van. En dat is de waarheid die wij moeten vasthouden hier. En dan houden wij dat allemaal in stand, die waarheid, met dit evangelie. En die vind je in de plaatselijke gemeente. Daarom ben ik zo blij dat wij deze gemeente hebben. Hier in Nederland. In Harrisveld, in Nieuwegein. Die allemaal voor deze boodschap. Oké, we hebben misschien een verschil met de hoofdbedekking dan. Maar voor de rest, buiten dat, Paulus, zijn brieven, is de autoriteit voor ons voor vandaag. En dat willen we vasthouden. En Satan, die wil die pilaren weg ermee. Dat het in elkaar stort. Ik ga een ander woord gebruiken. Dat het in elkaar stort, ja. En dan hou je niks meer over, ja. En daar gaat de strijd nu om. Wij zijn de pilaar der waarheid, dat is de Bijbelse gemeente, het lichaam van Christus. Dat is natuurlijk, als we allemaal thuis zitten, dan zijn we verspreid. Ja, maar wij zijn het lichaam van Christus, maar die deze waarheid onderschrijven en samenkomen en daarvoor staan en het vasthouden. Onder alle verdrukkingen en strijd die komen gaat en aan de hand is. Dus ja, Kijk bij mij in 1 Korinthe 1 vers 26. En dan kijk je, ik moet opschieten, 1 Korinthe 1. Nou, ja, het is geen treffende voorbeeld te geven, vind ik, als wij hier zitten. En ja, helemaal niet als je natuurlijk thuis zit. Maar kijk, als je nou ziet daar naar buiten, wat daar een enorm gebouw staat. Ja, dat is de katholieke kerk. En daarachter staat de kerk, daar kom ik uit, kerkgebouw. Dat is ook een, daar konden geloof ik wel 1200 mensen in die kerk. Een soort theater, zeg maar. Best wel indrukwekkend. En dan doe ik de trouwdienst, zo meteen. Als Boy en Raag gaan trouwen in mijn oude, waar ik vandaan kom. En dan mag ik het worden waar het weggesneden gaan verkondigen. Dat vind ik echt leuk. Daar geniet ik gewoon van. Ja? Maar je ziet, dat is wel indrukwekkend. En dan zeg ik, ja, wacht even. Zijn jullie de pilaar de waarheid? Die stoeltjes in zo'n zaaltje. Is dat dan? Ja, dat is het, ja. Maar in de ogen van de wereld? Nee, dat kan toch niet? Dat is een beetje een zielige vertoning. Kijk in 1 Korinthe 1 vers 21... Want na de maal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. De prediking is dwaas in de ogen van de mens, de gekruisigde Christus. Kijk in vers 23, doch wij prediken Christus de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke God is sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Hoeveel gestudeerden zitten hier die theologie gestudeerd hebben of hoge opleiding, die zitten er wel, dat weet ik wel, maar ook... Naar de mens gesproken, ja, dan is het eigenlijk, nou ja, gewoon wel aardig, maar niet indrukwekkend. Niet vele wijs, niet vele machtig, zeg niet dat ze er niet zijn, maar niet veel. Veel rijke mensen, ja, zitten niet bij ons. Niet vele machtig met hoge posities. Ja, als het om eer, macht en geld gaat, dan is hier weinig te halen. Er is weinig eer. Ik bedoel, wie kent ons nou? En als je denkt, ik predik het woord, ja, wie kent mij nou? Niemand. Toch? Dus daar hoef ik niet voor te doen, hoor. Dus in de ogen van de wereld is het allemaal niet indrukwekkend. Weinige machten, niet vele edelen. Je kent wel edelen, hè? De adel. Nou, gisteren hebben we allemaal edelen gezien. Tenminste, als je gekeken hebt naar Koningsdag, zie je al die edelen. Nou, daar zitten er niet veel. Weet je waar ze zitten? Als men nader de Matthäus Passion is. Niet omdat er zo mooi gezongen wordt, het evangelie. Maar dat is ook, daar moet je ook bij zijn tegenwoordig. Dat is helemaal in. Er zitten al, ik heb er ook ooit een keer geweest. Maar nu zitten al de ministers en allemaal die de Bijbel helemaal niet geloven. Die zitten er nu ook. Maar die zitten niet hier. Omdat het is dwaas. Het dwaze der wereld, dat is de boodschap, heeft God uitverkoren opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren opdat hij het sterke zou beschamen. Kijk, net zoals David en Goliath. Goliath, wie was sterker in de ogen van de mensen? Goliath. Maar wie won? David. Kleine David met een steentje. Want hij kwam in de naam van de God van de Bijbel. En in de ogen van Goliath, die verachten hem. Die verachten die Jood, die onbesneden Jood. Nee, ik zeg het niet goed, die besneden Jood. En Goliath was onbesneden. Die hoort niet bij het volk van God. En hij was groot en machtig, hij keek op hem neer. En zo is het. Het ons precies hetzelfde. En het onedele der wereld en het veracht heeft God uitverkoren. En het geen niets is, omdat het geen iets is, teniet zou maken. Ik heb de God van de Bijbel achter mij staan. En dat is veel meer waard, als dat de wereld achter mij staat. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Niemand kan straks, als hij bij God komt, in zijn aanwezigheid in zichzelf roemen. En dat is, als je hier zit en zegt, ja, Christus heeft alles voor mij gedaan. Ik kan niks doen, dus ik roem in hem. Dat is het dwaze en het verachtelijke, want als jij zegt, ik kan niks doen, maar een ander moet mij verlossen, dan is dat natuurlijk dwaas in de ogen van de wereld. Maar wel wijs in de ogen van God, want het is zijn wijsheid. Want wie heeft dit bedacht? Niet één, want als je naar de religies in de wereld kijkt, welke religie heeft dat bedacht? Dat jij niks hoeft te doen, maar dat de schepper gelijk aan het schepsel geworden is en de zonde voor de schepsels gedragen heeft. Dat is in geen menshoofd ooit bedacht dat dat zou kunnen. En het is gebeurd. Nou, laten we even gaan naar 2 Korinthe 11 gaan. 2 Korinthe 11. En nou praat over de bedeling der genade dus. Ja, dat las Paulus, sprak er net ook over, wat ik net las in 1 Korinthe 1 en in 2 Korinthe 11. Dan zie je, 2 Korinthe 11 vers 13. Want zulke apostelen zijn bedriegelijke arbeiders. Dat zijn degenen in vers 4. Ik lees vers 3 even. Ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang, dat is de Satan, Eva, door haar arglistigheid bedrogen heeft. Zie je, dat slang heeft door arglistigheid Eva bedrogen. We hebben het gelezen hoe hij dat gedaan heeft. Zijn tactiek, hè. Breng het heel mooi en de begeerte, ik wil dat ook. En dan kies je voor de leugen. En het wordt verpakt als waarheid. Kijk, alzo uw zinnen bedorven worden, dat is jouw denken, dat wordt bedorven om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Dat is het doel van Satan voordat Paulus kwam en dat is het doel van Satan nu ook. Hij wil ons afbrengen van dit evangelie. Want indien degene die komt, dat is een persoon, een andere Jezus predikte, koninkrijksevangelie, die wij niet gepredikt hebben, dus zoals de apostelen praten, spredikte, of indien gij een andere geest ontvingt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroet gij hem met recht. Zie je het? Er komen mensen met een andere evangelie. Petrus, bekeert u en laat u dopen tot vergeving van zonde. Dat is een andere evangelie. En ze verdroegen hem. En dat wordt door Satan geïnspireerd en mensen gaan dat verkondigen. Dus net zoals ik hier sta en ik ga bijvoorbeeld iets anders verkondigen. Nou, en dan zie je in vers 13, dat noemt Paulus valse apostelen. Dat zijn bedriegelijke arbeiders zich veranderende in de apostelen van Christus. Dus het ziet eruit als een boodschapper van het woord van God. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Een boodschapper dus van het licht. Dus een verkoper die een slechte auto verkoopt, die presenteert, ja, als je heel smoezelig gaat kleden en onguur eruit ziet. Nou, bepaalde mensen zullen het misschien wel doen, die zijn waarschijnlijk zelf ook zo. Maar als ik daar kom, ik ga bij iemand zo geen auto verkopen. Maar ik kan wel in de valkuil trappen, als het een mooie showroom is en als hij goed gekleed heeft. En je weet het hele verhaal. En dan, ziet het eruit als licht. En ik tuin erin. Vandaar, BOVAG-garantie. Dat soort dingen allemaal. Om je maar in te dekken, nou dat zit wel goed. Want die verkoper kan het wel zeggen, maar ja, ik weet het niet. Ik heb toch graag die BOVAG-garantie erbij. Dan heb ik meer zekerheid, want je weet het maar nooit. Nou hier ook, Satan verandert zich in een engel des lichts als een boodschapper van het licht. Want wat is die? Hij is de leugen en hij is de duisternis hemzelf. Geestelijke duisternis, en hij kan niet de waarheid spreken. Zo is het dan niet groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen als waren zij dienaars der gerechtigheid. Dus jij komt met het evangelie van het koninkrijk, je komt met de Heer Jezus die op aarde liep. En je gaat zeggen, ja, onze Vader die in de hemel zei, het gebed moet je bidden. En je moet net zoals de fariseeën, ga je de wet preken. Dat is allemaal bijbels, het is allemaal heel gerechtig om te zien. Alleen het is niet voor ons voor vandaag. Het gaat niet om of het bijbels is, dat is het, maar is het ook voor ons voor vandaag. En dan zie je, zij zijn als ware dienaars der gerechtigheid, het welke einde zal zijn naar hun werken. Nou, dus de leugen wordt mooi en aantrekkelijk gebracht. En Paulus noemt wat hij verkondigt de gezonde leer. En je hebt ook een ongezonde leer. En dat kan een bijbelse leer zijn. Namelijk het evangelie van het koninkrijk met de wet. En dopen met water. Dat is de ongezonde leer. Dat is namelijk niet gezond voor ons vandaag. De gezonde leer, dat is de strijd die gaande is. De waarheid. En wij hebben ook een strijd, ik moet helaas afsluiten, maar we weten, wie presenteert zichzelf als de waarheid zometeen, die ze moet aanbidden in de grote verdrukking? Antichrist, ja. En dan zit hij daar, en wat moeten ze doen? En dan zegt hij, ik ben God. En daar heb je de leugen in je eigen persoon, die zegt, ik ben God, ik wil de Allerhoogste gelijk zijn. En de mensen lopen achter hem aan, en zullen hem aanbidden. En zeggen, hé, dat is God. En ze geloven in de leugen. God zal hun zenden een leugen. Hij is de leugen in eigen persoon. En ze denken dat hij de Messias is, hè. Want hij brengt, wat brengt hij? Hij brengt, wat heeft de wereld nu nodig? Welvaart, vrede, gerechtigheid. Een liefst een wereldregering. Ook een wereldgodsdienst. En als je dat allemaal voor elkaar krijgt, dan denk je, ja, dat is hem. En dan gaan ze dus niet in de waarheid geloven. Hij zegt, ik ben de Christus. Maar de Christus waar wij over spreken, dat is de waarheid. En dan geloven ze in de leugen. En dat is de strijd die nu gaande is. En wij leven nu in de bedelende genade. We hebben nog een toekomst, dat weten we. Maar de Heer kan komen elke dag. Maar hij wil één ding. En we gaan nog één tekst, Efeze 6. Let dus daarom op. Weet wie je vijand is. Dat is belangrijk. Als je in de oorlog zit, moet je toch weten wie je vijand is. En wij hebben ook een strijd tegen hem. In Efeze 6, vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Heer en in de sterkte zijnde macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. De omleiding, de verleidingen van de duivel. Je kent het wel, hè? Kom je op een weg en dan zie je omleiding. Moet je omrijden. Dus je hebt de waarheid. Hij wil niet dat je bij die waarheid komt. Hij wil je omleiden. En als je bij die waarheid zit, dan wil hij je van aftrekken. Dus let op, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat zijn mensen van vlees en bloed. De dienaren der gerechtigheid, de predikers en de mensen in het algemeen. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis. Deze eeuw, dat is van deze wereld, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dat is onzichtbaar. Als je zegt, het is een boosheid in de lucht, dat betekent, we zien hem niet. Maar dat wil niet zeggen dat hij er niet is. Want hij is er wel. En dat is de tegenstander, de boosheden in de lucht. Satan, je moet aan de wapenrusting aandoen. Omdat Satan, wat is nu de waarheid voor ons vandaag? Paulus zegt, ben ik uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? De waarheid is het evangelie van Gods genade. En dat we leven in een bedeende genade. En dat Paulus ons apostel is. En dat Christus aan het kruis alles gedaan heeft. En dat hij niks aan hoeft toe te voegen of af te doen. En dat moet je alleen het geloof aanvaarden. En door de Bijbel te lezen ga je steeds meer zien wat je ontvangen hebt. Wat hij in Christus ons geschonken heeft. En dat hoef je alleen maar te geloven. En daarmee maak je ook bekend dat Satan dus al zijn macht verloren heeft wat in de hemel is. Want Paulus is degene die openbaart dat alles wat in de hemel is, God in het begin schiep de hemel en de aarde. En op de aarde is nog toekomst. Maar in de hemel gaan wij zijn posities innemen. En door dit evangelie maak je bekend dat hij zijn macht in de hemel en op aarde kwijt is. Dus als hij gaat brengen van dit evangelie af naar een andere evangelie. Dus je moet toch bijvoorbeeld laten dopen. Of je moet dit doen, of je moet dat doen. Dan maak je zijn nederlaag niet meer bekend. Want dan heeft hij nog steeds jou in zijn greep. Want dan is het niet genade alleen meer. Maar toch nog werken doen. En wat kan je dan doen? Dan gaan we kunnen toch nog roemen in de aanwezigheid van God. Maar wij kunnen niet roemen. Dus staat in deze waarheid. En ken je vijand en laat je niet door hem overmeesteren door naar een ander evangelie te gaan. Dus de strijd die wij zien is achter de schermen. Maar hij is wel degelijk aanwezig. Vader, we willen u danken voor dit evangelie, voor uw genade. En we bidden ook, Vader, dat we ook die strijd die al begonnen is toen u de voordat de hemel en de aarde geschapen werd, Vader, en die ook eenmaal zal beëindigd worden, maar dat alles wordt weer teruggebracht onder uw autoriteit weer hier op aarde en in de hemel. En wij weten, en we gelukkig uit het woord, dat wij in de brief van Paulus herkennen wat onze positie is, in welke tijd we leven, waar we naartoe gaan, Vader, en ook wie onze tegenstander is. En dat we ons niet door hem moeten laten verleiden door ons naar een ander evangelie te laten brengen, Vader. Vader, bedankt voor deze woorden die in uw woord opgeschreven staan, waardoor wij nu zekerheid hebben en het ook mogen zien. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Oké, dan hebben we nu even pauze en dan gaan we straks weer verder.